Laten we onze gedachten focussen. De afgelopen maanden heb ik u meegenomen en hebben we met elkaar een stuk studie gedaan in de wapenuitrusting van God, de gordel van het waarheid, van de waarheid waar we mee begonnen. Alles staat of valt met waarheid in ons leven. Het was zwart-wit. Als we daar nog gaan terugdenken, dat waren confronterende preken. Daar heb ik er 2 over gegeven, als ik het juist heb uit mijn hoofd. Dat was confronterend. Waarheid staat, waarheid kunnen we niet omheen. En toen heb ik gesproken over het borstharnas van Gods gerechtigheid. Dat wij gerechtvaardigd zijn in Christus. Gedecreerd als het ware, of niet gedecreerd, rechtvaardig verklaard door een rechter, God. En nu de mogelijkheid hebben. Eigenlijk rechtvaardig verklaard betekent dat hij ons zonderloos verklaart. Dat hij ons vrij verklaart van de gevolgen, van al onze gevolgen van de zonde die we hadden. En daaruit voortvloeiend kunnen wij nu rechtvaardig leven. Kunnen wij leven overeenkomstig zijn wil. En dat is een groeiproces. Dat heet heiliging. Dat is een groeiproces. Maar ook dat wij verzekerd zijn in het evangelie van de vrede. Dat, vanochtend nog even kort aangehaald, vrede hebben met God. Oh, wat een belangrijk facet. De aanklager die elke keer daaraan zit te tornen. Die ons wil laten geloven dat er altijd nog iets tussen de God en de Vader, tussen God en ons in staat. Dat we hem nog moeten behagen en gunstig moeten stemmen. Hij ziet ons, bekleed met de gerechtigheid van zijn Zoon. We hebben het schild van het geloof. Het geloof waarmee wij, als wij ons vertrouwen stellen op God, en in dit geval heel specifiek in Jezus Christus, dan is God een schild voor ons. Dan is God een schild voor ons. En de vorige keer over de helm van de verlossing. Christus is onze verlosser. Nee, laat ik het anders zeggen. Hij was onze verlosser. Hij is onze verlosser. En hij zal onze verlosser zijn. Zo mogen wij die helm van de verlossing ook opdoen. En vandaag het zwaard. Het zwaard van Gods woord. En dit is misschien een wat andere boodschap dan degene die ik in de afgelopen weken gebracht heb. Want als het gaat over het woord van God, zoals het heel eenvoudig staat hier, het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Ik bedoel, we hebben niet veel uitleg nodig in dat opzicht over waar het over gaat. Het gaat over Gods woord. En dat is het zwaard wat mij moeten oppakken. Maar als wij Satan zijn tactiek bestuderen, want we zitten natuurlijk in het gevecht met Satan, dat is waarom wij het borstharnas krijgen, of tenminste het complete harnas, de wapenuitrusting kan ik beter zeggen. Als wij Satan zijn tactiek bestuderen, dan valt 1 ding op, hij is altijd gericht op het punt om het woord van God aan te vallen. Dat is het centrale punt in Satans carrière. Dat is zijn focus. Zijn woord, Gods woord af te zwakken, te ondermijnen, tegen te spreken, te vermengen met leugens. Dat was de eerste val die hij neerlegde voor de mens en het is de laatste. Vanaf het moment dat hij zich verhoogde, waar we in de Bijbel alleen maar van lezen in Jesaja hoofdstuk 14 en Ezechiël, dat hij geschapen was en zich verhoogde in zijn hart en hoogmoed in zijn hart kwam en gelijk wou zijn aan God. Vanaf dat moment begon hij God tegen te spreken, tot het moment dat zijn oordeel komt en hij verbannen wordt van het eeuwige oordeel. Zijn hele bestaan is erop gericht om Gods woord te ondermijnen, aan te vallen. Nu, het is wel belangrijk om 1 ding goed te begrijpen. De aanval die Satan, of het gevaar, laat ik het zo zeggen, de grootste aanval die wij misschien ervaren, komt niet van buiten ons. De grootste aanval op Gods woord komt niet van de atheïsten. Nou, die gedachte leeft nog wel eens, als ik op het internet lees, maar dat is niet onze grootste gevaar. Dat zit niet in de religies om ons heen. Het is niet de islam waar we bang voor moeten zijn, of die een aanval aanricht op Gods woord. Ja, er zijn natuurlijk wel schermutselingen en ze spreken het tegen, maar dat is niet onze grootste aanval. Ik bedoel, ook al zien we dat islam, de voorspellingen zijn dat in 2030 is dat de grootste wereldreligie. Ja, we zijn daar groeiende heen. Of zij zijn groeiende heen, wij niet, maar we observeren dat. En het is ook niet de Wicca, weet je wel, de hele hekserij gebeuren wat wereldwijd binnen de top 10 staat van groeiende religies. Dat is een enorme groeiende Wicca. Ja, dat wordt onschuldig gebracht en is dat onze zorg? Nee. Is het Halloween? Nee. Daar ligt niet de grootste aanval. De grootste aanval bevindt zich in de kerk zelf. Gaat u maar eens mee naar Judas hoofdstuk 1. De meest slimme tactiek van Satan is niet van buitenaf schieten in de kerk, maar infiltreren. Van binnenuit de gemeente. Dat is de meest effectieve methode. Ik bedoel, vroeger hadden we oorlogen die wij kenden. Je had een vijand en die zat in één land, je had een vijand in een ander land en dat was duidelijk en helder. Waar hebben we ze nu? Onder ons. Geïnfiltreerd, terroristen. Ze zien eruit zoals wij. Die geestelijke terroristen die onduidelijkheid zaaien, dat is Satans tactiek verwarring verspreiden. Judas hoofdstuk 1. En ik moest vers 3 er ook voor een stuk bij lezen. En dat gaat over, waar in vers 3 is dat, want het is natuurlijk maar één hoofdstuk. Daar spreekt hij in vers 3 over, eigenlijk zegt hij van, ik had eigenlijk willen schrijven over de verlossing. Kom, we gaan het even lezen, want ik heb hem daar niet geciteerd, maar ik heb hem hier wel over liggen. En dat is de NBG, mijn verontschuldigingen. Nee, ik hoef mij niet voor de NBG te verontschuldigen. Hou even. Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil, over de gemeenschappelijke verlossing. Eigenlijk was zijn verlangen van, ik wil over de verlossing schrijven, maar, zegt hij dan, zie ik mij genoodzaakt het te doen met de vermaning tot het uiterste te strijden voor het geloof. En het geloof te strijden voor het geloof betekent eigenlijk te strijden voor hetgeen bekendgemaakt is wat jullie in je handen hebben. Wat je weet waar te zijn, Gods woord. Het geloof was een totaal pakket. Dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Daar gaat hij voor strijden, voor het geloof, de schrift. En dan zegt hij in vers 4, en dan lees ik weer uit de HSV. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen. En wat hij hiermee bedoelt zijn die geestelijke terroristen. Die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Zie, voordat ze ook nog maar begonnen, weten we al dat iemand die geestelijk terrorist is en leugens gaat zaaien in de gemeente, zijn eindbestemming is duidelijk, is al bepaald. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en die de enige heerser God, onze Heer Jezus Christus, verloochenen. Maar waar het mij om gaat is dat ze zijn binnengeslopen. Ze komen sluipend binnen. Je hoort ze niet, je ziet ze niet. Ze komen binnen, ze gaan zitten. Ze hebben een mooi gezicht. Ze zijn blij. Ze zijn handen omhoog. Ze geven alles. Misschien wel in de collectezak. Die valse leraren. Maar die komen binnen en die bedenken hinderlagen. Die leggen als het ware listen neer in de gemeente. Die staan sceptisch tegenover de interpretatie die gegeven wordt van de preekstoel. Die trekken dingen in twijfel en dat is altijd geniepig. Ja, die komen nooit naar een oudste toe om te zeggen, hey, dat was een interessante uitleg, kun je me daar eens bij helpen? Nee. Die beginnen zo bij hun vriendenkringen, contacten, gaan ze hun eigen ding doen. Ja, ik was het er niet mee eens, ik denk dat het sowieso is, ik weet het wel zeker. Zie, nooit openlijk, altijd in het geniep. Paulus waarschuwde in Handelingen hoofdstuk 20, in die tekst hebben we al vaker gelezen, Handelingen hoofdstuk 20 waarschuwde Paulus de oudsten van Efeze daar ook heel ferm voor. Hij zegt, want dit weet ik. En die waren naar Mileten gekomen, hij was op doorreis naar Jeruzalem, hij moest op tijd zijn. En dan zegt hij, want dit weet ik, en dat zegt hij tegen de oudsten van de gemeente, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen. Die de kudde niet sparen. Die uit uw eigen midden, mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Mensen van buiten die binnensneaken en van binnenuit opstaan. Zie, dat is het grote gevaar. Dat is hoe Satan werkt. Infiltratie en binnenkomen en een mooie schijn ophouden. Wel, de waarschuwing die daar gegeven wordt, is vandaag in de dag nog steeds even geldig. Dit is nog steeds de grootste waarschuwing. En dit is ook waarom ik daarbij stilsta, dat het gaat over het zwaard van God, het woord van God. Dat is hetgeen waar Satan het op richt. Dan moeten wij ook weten waar de aanval ligt op het woord. En dat we dat gaan doorgronden en dat we dat ook gaan zien. Want de grootste aanval die Satan richt komt van binnenuit de kerk. Als wij niet gaan begrijpen dat de grootste, het gevaarlijkste proces, tactiek die Satan heeft, in de kerk uitgevoerd wordt, dan zijn we bijvoorbeeld al verloren, want dan zoeken wij hem niet hier, dan hebben we onze sensoren niet juist, want dan verwachten we dat hij daar van buiten komt. Hij komt niet van buiten. Hij komt van binnenuit. Hij komt van binnenuit. En Satan, zijn strategie is onophoudelijk. Voor degene die enigszins de kerkgeschiedenis leest of gelezen heeft, of zich daarin interesseert en daardoor heen gaat, de aanval is altijd op Gods woorden. Was het niet zo dat voor 50 jaar geleden de mensen hier in het katholieke Genk, om het zo maar te zeggen, de Bijbel niet kenden? Of niet in hun hand mochten hebben? En toen er een boekenwinkel kwam van het Goede Boek, en dat hoorden we nog wel eens van Frans en Anke, als ze dan een Bijbel gekocht hadden, dat ze wegliepen en het wegstopt in hun chacos, want niemand mocht het zien en weten, want de pastoor, je kan je eigen Bijbel niet hebben. Dat wij de Bijbel in onze hand hebben, we hebben daar al niet heel veel over gesproken, hoe dat in onze handen gekomen is, maar het druipt van het bloed van de martelaren. Ik bedoel, dat is een kostelijk bezit wat u heeft, dat heeft levens gekost, mensen hebben zich daarvoor ingegeven. En waarom? Omdat Satan er continu op uit was. De Bijbelvertaling, William Tyndale, ja, die eigenlijk de basis gelegd heeft voor de Engelse vertaling, is in veel voorden vermoord. Ze hebben hem over achterna gezeten. En uiteindelijk had hij, de Bijbel was vertaald en die hebben ze overal weer bij elkaar verzameld en verbrand. Dat was maar goed ook, want zijn tweede vertaling was beter. Of zijn latere vertaling. Nee, die was ook beter. Dan zie je de genade van God in. Ja, dat de Engelstaligen eigenlijk de ruimte kregen en het woord kregen. Zie, Satans aanvallen op het woord van God zijn onophoudelijk. En hij volgt de strategie. Hij volgt altijd een strategie, ook in een gemeente. Kijk eens naar wereldwijd. Hij vervolgt gemeenten. Hij vervolgt gelovigen. Alleen maar om... Maar eigenlijk is het zo dat Satan gewoon de verleiding niet kan weerstaan. Hij kan zich niet inhouden om de gemeente te vervolgen. Ook al weet hij dat ze er beter van worden. Maar hij heeft ervaring genoeg. Hij heeft 2000 jaar kerkgeschiedenis. Elke ware gelovige en elke ware gemeente die vervolgd is, is er beter van geworden. Krachtiger, zuiverder. En hij weet het, maar hij kan zich niet beheersen. Hij kan er niet vanaf blijven. Wat doet hij ermee? Hij put ze uit. Hij mat ze af. En overal waar het woord, of waar de kerk vervolgd wordt, wat is vaak parallel eraan, is de Bijbel verboden. Dat neemt hij in het kielzog mee. Het woord, nee, dat mag niet verkondigd worden. Mag niet gedeeld worden, mag niet gelezen worden. Dat is geheim bezit, dat is verboden bezit. Hij vervolgt christenen. Maar hij ontmoedigt ze ook. Zie, in dat hele proces, en dat is hoe ontmoediging ook gaat. Hij ontmoedigt kinderen van de Heer, zodat ze hun hart niet meer in de gemeente leggen. Ja, ook door vervolging, maar ook gewoon. En dan bedoel ik vervolging van binnenuit. Hoe die werkt, verdeeldheid. Daar kom ik zo trouwens op. Maar hij ontmoedigt dat voor een gedeelte. Hij zaait ontevredenheid. Ontmoediging in de harten van de gelovigen. Om hun harten maar niet volaan in de gemeente te zetten. Ah ja, we hadden een schild van geloof. En we hebben mensen naast ons met een schild nodig. We hebben mensen naast ons. Maar weet je, als dat schild wat weggehaald wordt, of als mensen alleen staan in een geloof. Oké, we hebben de Heer Jezus nog, maar alles in de Bijbel draaide om de elkanders in het Nieuwe Testament. Ontmoediging. Wat is het gevolg? We komen nog naar de gemeente, maar ons hart ligt er niet meer in. Moet u daar ook aan werken om uw hart in de gemeente te leggen? Ik wel. Dat gaat niet vanzelf. Om hier te komen en mijn hart hierin te verankeren, zeggen, dit is mijn gemeente, alles wat hier gebeurt, daar sta ik 100% achter, daar vecht ik voor. Dit is mijn gemeente. Ik heb ook geen ontslagbrief op zak of zo, hoor. Wees maar niet bang. Ik heb voorgangers gehoord, die zeggen, je preekt altijd met een ontslagbrief op de gang. Op zak, ik niet meer. Ik accepteer geen ontslag. Dan begint de oudste te lachen, oh, dat is fijn. Ik accepteer alleen als de Heer mij thuis haalt, of dat ik door hem uitgeschakeld word, of wat anders lijkt. Maar goed, dat is nog wel een verhaal. Zie? Maar Satan zaait ontevredenheid in de gemeente. Weet u hoe dat voelt in een huwelijk? Zo'n kus op de wang bij het afscheid en een kus op de wang als je terugkomt. Twee individuen onder één dak. Aan de buitenkant is het nog mooi, maar van binnen is het hol. Kent u dat? Ik gelukkig niet. Maar het gevaar is er. Maar dan zie je hoe Satan ook werkt. Ja, hij ontmoedigt, hij put uit. Maar hoe ontmoedigt hij is door... Ja, maak het maar een beetje minder je hart in de gemeente te leggen. Met als gevolg dat hij verdeelt. Hij brengt verdeeldheid. Hij zaait oneenigheid. Hij brengt niet-essentiële zaken naar voren en maakt dat tot een prioriteit. En wat essentiële zaken zijn, het evangelie en het uitleven van de evangelie en Jezus Christus, wel, weet je, dat halen we wat meer op de achtergrond. We weten het wel. We weten wel dat het, we kennen het evangelie wel, weet je. Maar ben ik blij dat ik hier vanochtend zo'n helder evangelie her en der gehoord heb. Dat iemand zijn geloof in Jezus Christus moet leggen, vertrouwen, instappen in de boot. Anders mist u het. Het is Jezus Christus alleen, dank je Frans, voor die aanmoediging. Ja, het is zo makkelijk om, en dat is wat Satan doet, om het niet essentiële essentieel te maken, het belangrijkste. En wat eigenlijk bijzaken zijn, dat hij naar voren schuift. En wat belangrijk is, maar... langzaam maar zeker uit het zicht haalt. Maar de meest effectieve manier is feitelijk dat hij het woord van God vervuilt. De bron waar wij allemaal boren. De bron die we in onze handen hebben. De bron waar wij elke keer uitputten. Het woord van God. En hij weet dat dat al tussen kaft en kaft zit. En hij heeft veel werk gedaan om dat te vervuilen. Maar we hebben Gods geschreven woord in onze handen. Maar hij doet het veel subtieler. Hij brengt het... En daar gaan we zo even heen. Hij brengt namelijk heel veel twijfel over de Bijbel in de theologie. Aan alle kanten. En daarmee vervuilt hij. Hij vervuilt niet zozeer wat we in onze handen hebben, want ja, dat staat redelijk vast. Maar hoe je het uitlegt, hoe je het uitleeft. Wat staat er nu letterlijk? Wat betekent het? Zie, daarmee wil ik zeggen, hij vervuilt de bron. En als je de bron, als je daar gewoon gaat vervuilen, en hoe meer mensen er gaan drinken bij die bron, bij die vervuilde bron, dat gif verspreidt zichzelf. Ik hoef niks te doen. Just watch and see. Alle kinderen van de Heer, die houden van de Bijbel. Ja, hij gaat met het woord aan de slag om het te vervuilen. Ken je die gelijkenis nog van de Heer Jezus, van de zaaier? De zaaier ging uit om te zaaien. En wat staat er dan zo in Matthäus 13:19? Ik lees het gewoon voor. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt het weg wat in zijn hart gezaaid was. Zie degene die nog aan het nadenken is van, zou de Heer Jezus werkelijk verlosser zijn? Maar pas op. Zie, als het gezaaid is, als je aan de poort van de hemel staat, als je inderdaad belijdt en ziet dat de Heer Jezus verlosser is, wacht niet tot morgen. Wie weet komt hij langs om het weg te halen. Twijfel. Zie, hij is erop uit om het woord van God in de kiem te smoren. Direct weg te nemen. Als het maar geen vrucht draagt. Hij moet ook geen vrucht dragen. Dat is zijn meest effectieve plan. Hij moet geen vrucht dragen. Moet. Hier laten we gewoon eens een aantal theologische facetten doorlopen. En dit is een beetje hoe ik het uitgedacht had. En eenvoudige dingen van waar Satan eigenlijk het woord wegneemt en hoe die dat verdraait. Zodat we gaan begrijpen waar het om gaat. We weten allemaal dat Gods woord, dat de Bijbel die we in de handen hebben, dat Gods woord is. En ik bedoel, dat sluit aan bij onze tekst. Ja? Het zwaard, Gods woord. 2 Timotheüs 3, vers 16 en 17 is heel helder. Heel de schrift, dank u wel voor de HSV in dit geval, heel de schrift is door God ingegeven. We hebben daar een paar jaar geleden lang bij stilgestaan, toen het ging over de Bijbel en dat ik uitlegde hoe die ontstaan was en wat dat betekende hier. En zei dat hij van God is uitgegaan. Het woord van God is van God uitgegaan. Het is zijn woord. Wij geloven dat. En als je verder leest, dan lees je ook dat het de Bijbel... de mensen toerust, de gelovigen. In vers 16 en 17. Het is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren, op te voeden in rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn tot elk goed werk, volkomen toegerust. Als wij zeggen, heel de schrift is door God ingegeven, wat zegt Satan? Het bevat Gods woord. Nou, dat is wat ik lees. Het bevat Gods woord. Ja, maar wacht even. Dat is een nuanceverschil die wel belangrijk is. Zie, dat is een klein detail met een wereldgroot verschil. Het bevat Gods woord, de Bijbel. Of het wordt Gods woord als het iets betekent voor jou. Dat is ook de meest pragmatische die we vandaag aan de dag horen. Wat betekent het voor jou? Betekent het voor jou dat? Dan is dat Gods woord voor jou. Oké. En het wordt gegeten als zoete koek. Het gaat als warme broodjes over de evangelische toonbank. Verdrietig, maar waar. Of wat denken we van Gods woord is waarheid? Heel eenvoudig, Johannes 17, 17. Gods woord is waarheid. Uw woord is waarheid. De Heer Jezus zei het zelfs in een hogepriesterlijk gebed. Het is waarheid, zwart-wit. Wat wil dat ook zeggen? Toen we over waarheid spraken, het is constant. Waarheid is altijd hetzelfde, is overal hetzelfde. Is universeel, of je nu aan de hemel of aan aarde bent, dat maakt niet uit. Welke cultuur het ook is, waarheid is gelijk. Maar wat hebben we vandaag de dag om ons heen? Waarheid is vloeibaar. Wel, wat waar is voor jou, is niet waar voor mij. Waarheid is maakbaar, is grijs, is vormbaar. Maar wat zegt onze 2000 jaar kerkgeschiedenis dan met bepaalde feiten die we uitgaan met hebben? Wel, dat waren culturele interpretaties voor die tijd en dat seizoen. Is waarheid veranderd met de cultuur? Ah, oké. Okay. Dan is het open. Verdrietig. Daar is Satans een aanval. Gods woord is volmaakt. Psalm 19, vers 8. Luister eens heel eenvoudig. De wet van de Heer is volmaakt. Zij bekeert de ziel. Er is zo volmaakt dat het de ziel bekeert. Het is volledig betrouwbaar en het doet wat het moet doen. Zie, hier hebben we inderdaad zo wat ik net al een beetje zei, maar we leven in een gecompliceerde tijd. Onze maatschappij is veel gecompliceerder. Ik lees het in gewoon boeken die inderdaad zeggen, ja, maar we leven in zo'n gecompliceerde tijd. De Bijbel is niet helemaal meer up-to-date, loopt achter. Hij was misschien volmaakt voor die cultuur, want toen is hij gegeven, maar niet meer nu. Er zitten relevante dingen in, en belangrijke dingen, maar hij is niet meer volmaakt. Genoegzaam. Of wat denken we van dat Gods woord gezaghebbend is? Jesaja 60 vers 5. Hoor het woord van de Heere, u die beeft voor zijn woord. Maar wat is daar intentie? Hoor het woord van God. Jesaja begint te spreken en het davert. Beeft u nog voor het woord van God? Dat is eigenlijk wat hij zegt. Er is gezaghebbend. Het zijn geen suggesties. De boodschap van God is onveranderlijk. Gezaghebbend van elke generatie. Als God spreekt, horen zijn kinderen. Wat is Satan aan het doen? Die maakt van de Bijbel een gewoon boek. Het hoogverheven beeld van dat het boek van God is uitgegaan, dat het zijn woord is. En van hem is uitgegaan, is verlaagd tot het is een gewoon boek. Het is geschreven door mensen. Mensen die net zo fout waren soms als wij. Zwak, beperkt. En ja, ze hebben foute dingen geschreven. Ze hebben hun visie gegeven van hoe zij in de maatschappij stonden en keken. Net zoals u dat heeft. Yeah, right. Dat is moeilijk praten. Een alledaags boek. Alle eerbied is feitelijk weg. Alle hoogverhevenheid is weg. Ja, je hebt nog steeds de Bijbel in je hand, maar het krijgt praktisch gezien een heel andere plaats. Zie, dat zijn de listen van Satan. Hij komt niet binnen trompeteren en zegt van, jongens, hier is de vuilbak, dump al uw Bijbels. Maar nee, dat zou veel te duidelijk zijn. Hij kwam, hoe kwam hij ook alweer gekleed? Met zijn drietand?
Nee.
Hij ziet eruit als heel vroom. Hij kan eruit zien zoals mij. Ik kan het zijn. Check me out. Ja. Zie, de Bijbel is ook effectief. Ah, wel, die sla ik over, anders dan ga ik te veel tijd eraan besteden. De Bijbel is begrijpbaar. Die hebben we er ook bij gehad. En eigenlijk is het zo dat, well, misschien die begrijpbaar is nog leuk, want dan zitten hier ook nog kinderen bij, zie ik in één keer. De Bijbel is begrijpbaar. Deuteronomie hoofdstuk 6 en 7. Deze woorden, Mozes kreeg dat te horen, deze woorden die ik u heden gebied, oftewel wat de Heer aan Mozes vertelde, en Mozes nu aan het volk vertelt, wat zegt hij, die moeten in uw hart zijn, en die moeten ze uw kinderen inprenten en erover spreken. Dat is feitelijk de hele wet. De hele wet wordt aan Mozes gegeven. Hij zegt van, kijk Mozes, dit was aan jou, maar Mozes staat voor de gemeente van Israël, die grote menigte, en zegt, dit moet je je kinderen inprenten. Wat is moeilijk inprenten als ze niet begrijpen wat over gaat? Kinderen kunnen de Bijbel begrijpen. Kinderen, eenvoudige zielen kunnen de Bijbel gebruiken, begrijpen. De boodschap van de Bijbel is heel eenvoudig. Je bent een zondaar. Of je zondigt. Je doet foute dingen. Er is een heilig God. Je verdient straf, net zoals hij straf van je papa en mama verdient. Alleen het enige is dat je verantwoording moet afleggen voor al je zonden. En dat is heel eenvoudig. Daar moet je voor betalen tot een eeuwigheid. En dat lukt je niet. Maar er is een grote verlosser. Die heeft liefde voor elk kind. Elk kind kan zijn vertrouwen stellen op de Heer Jezus. We kunnen niet in de harten kijken. Dat is maar goed ook. Maar een kind kan verlost worden. Een kind kan zijn vertrouwen op de Heer Jezus stellen. De vruchten zijn misschien wat nog miniem en dat moet nog getoetst worden, maar het is mogelijk. En wat zegt Satan? Wel, de Bijbel, dat moeten we toch eens wetenschappelijk gaan benaderen. En eens aan rigoureuze wetenschap blootstellen. En wat komen dan de grote professoren met weet ik hoeveel titels voor hun naam? Die komen eruit weg en die zeggen, de Bijbel is gecompliceerd, is een moeilijk boek. Er staan tegenstellingen in. Het spreekt over heel veel zaken die verward zijn en verwarrend. En we moeten daar inderdaad, Mozes heeft het boek niet geschreven. Je hebt daar allerlei mensen die hebben dat samengevoegd. En Mozes was maar een editor. En je hebt daar de J.P. Pardon? Ik zeg, gewoon een Bijbel lezen. Dat is het woord van God. Dat is niet moeilijk. Mensen, ik heb hier zomaar een lijst gegeven waar de aanval op gericht is. Waar Satan als het ware, ik geef gewoon een aantal praktische theologische facetten waar het naar voren komt. Nu, wij hebben ons groot ingenomen, in de zin of groot, maar wij hebben ons ingenomen en voorgenomen dat wij de beste van de klas willen zijn als het gaat als gemeente voor de Heer Jezus Christus om trouw te zijn aan de theologie van Gods woord, is het niet? We hebben een geloofsbelijdenis die langer is dan de rest. We hebben het allemaal uitgeschreven. We hebben een credo. En deze lijst, dat is voor de andere gemeente. Nee, mensen. Wat ik net genoemd heb, van al deze facetten die ik genoemd heb, is niet een bril om naar anderen te kijken. Is een bril om te zien hoe die in ons midden leeft. In geen enkel van deze punten zijn wij gevrijwaard. Zie, meestal zijn we bezig met onze theologie over hoe goed we zijn en waar we voor staan. En hebben we gedacht over anderen. Hoe vaak, en nou, dit spiegel is ook voor mij. Hoe vaak hebben wij de Bijbel niet gebruikt om een argument te winnen? Is dat de manier waarop Gods woord gebruikt mag worden? Zodat wij ons gelijk krijgen? Zie, dat is al een manier waarop je inderdaad zegt van ons Bijbelgebruik komt niet overeen tot eer van God. Geeft geen hoog beeld voor wie hij gemaakt is. Het is niet een zwaard in mijn hand om mij eer te geven, mij gelijk te halen. Het is een leeuw die we alleen maar de kooi van open moeten zetten. En het doet zijn werk. Hoe vaak denken wij dat over bepaalde onderwerpen de Bijbel niet of de Bijbel onduidelijk is? De Bijbel is op bepaalde onderwerpen is hij niet heel duidelijk. Onlangs hoor ik nog iemand zeggen, ja, de Bijbel is niet zo heel duidelijk over dat onderwerp. Weet u wat mijn vraag is? Heb je elk Bijbelvers doorspit? Weet je het al? Als je 5 Bijbelversen gelezen hebt, ben je dan al uit over het feit of het duidelijk is of niet? Wij komen veel te snel tot conclusies dat de Bijbel ergens onduidelijk over is. Heb je werkelijk de Bijbel van A tot Z doorvorst? Heb je alle versen die van toepassing zijn ook laten spreken? Nee, dan moet je je huiswerk open doen en je mond houden. Ook ik. Of de Bijbel onduidelijk is of niet. Of andersom. Dat je ergens staat en de Bijbel is heel duidelijk over een bepaald punt. En we bouwen dat 2 Bijbelversen. Een eenzijdige benadering. We bouwen een hele theologie op een paar versen. Niet om te schieten, maar gewoon als voorbeeld. Het weelde- en welzijnsevangelie. Als je dat leest, wat lezen we vaak? Nee, laat ik het zo zeggen. Wat missen we vaak? Lijden. De Bijbel staat vol met lijden. Het Nieuwe Testament, alle die de Heer Jezus Christus getrouw willen volgen, zullen vervolgd worden. Zullen lijden ondervinden. Maar in het weelde- en welzijnsevangelie gaat het alleen maar over het comfort van een eenzijdige theologie. Een paar Bijbelversen die laten ze spreken, die verheerlijken ze als zijnde van. En dit is alles wat de Bijbel zegt. Nee, mensen. Nee. Geef mij de hele raad Gods. En begrijp me goed. Ik heb de hele raad Gods niet altijd mijn armen om. Soms hebben we zelfs een theologische vooringenomenheid. En u weet het, ik ben gewoon ook met u bezig. Een theologische vooringenomenheid. Met heel veel liefde hebben we de Heer Jezus centraal. Als we de Bijbel lezen, dan zoeken wij Christus. In het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Maar het kan onze bril ook kleuren, hè, hoe we naar elke tekst gaan. We moeten Christus vinden. Christus moet hier te zien zijn, in elke tekst. Vertel mij, als je door de geslachtsregisters van Numerie gaat, of van Kronieken, dan zeg ik, vertel mij, waar is Christus? Daar gaat het niet over. Staat het in relatie tot? Ja, maar we moeten voorzichtig zijn om niet een vooringenomenheid te hebben. Dat we elke tekst maar zien door het bril van Christus of verlossing. De Bijbel is alleen maar over verlossing, dus alles plaatsen wij in het licht van de verlossing. Elke tekst, alles draait om de verlossing. Nee, voorzichtig met onze theologische vooringenomenheid. Wij hadden een vooringenomenheid toen wij als gemeente startten. Ik had een vooringenomenheid toen ik startte hier als prediker van de gemeente. Zo willen wij niet zijn. Dus wat ga je doen? Woef, je gaat daar zo ver mogelijk vandaan. Dat is eenzijdigheid. En als je dat dan inderdaad zegt, dit zegt de Heer. Ah, dan moeten wij inderdaad terug naar de Heer en naar beleiden en zeggen, wel, u zei dat, maar u zei ook nog meer. U zegt ook dit. U zegt ook dat we onze vijanden lief moeten hebben, dat we ons moeten verzoenen. Dan moeten we dat ook gaan doen. Dus we hadden er ook een vooringenomenheid. Zo zien we mensen dat, en dat is het punt wat ik eigenlijk neer wil leggen, dat de praktijk anders is dan onze belijdenis. We kunnen prachtige geloofsbelijdenissen hebben. En er zijn grote, geweldige geloofsbelijdenissen gegeven aan de gemeente van Jezus Christus. In alle talen, in alle vormen, in alle kleuren. En Satan is er helemaal niet bang voor. Hij vindt dat prima. Zolang het maar niet toegepast wordt. Zie, dus het aanbidden of het belijden van een geloofsbelijdenis maakt hem niet uit. En er zijn genoeg geloofsgemeenschappen vanuit de geschiedenis en zelfs nu nog die zoveel waarde hechten aan een bepaalde geloofsbelijdenis. Als je dat maar onderschrijft, is het goed. Hoe je het uitleeft en in de praktijk, dat maakt niet uit. Als je die geloofsbelijdenissen of de formulieren maar ondertekent, heb je de absolutie gekregen en dan kun je door in de gemeente. Satan heeft er geen moeite mee. Dode, orthodoxe theologie is voor hem prima. Zolang het geen vrucht draagt. Zie, het zaad dat vrucht ging dragen was zijn probleem. Dat is wat hij aan alle kanten wil vermijden. Satan heeft maar één ding voor ogen en dat is de gemeente van Jezus Christus te laten leven in onwetendheid. Onkunde over het woord van God. Onduidelijkheid, we mogen geobsedeerd zijn met onduidelijkheid. Soms zijn er zelfs voorgangers die zeggen, dit is het meest nederige wat je kan zeggen. Ik weet niet wat de tekst zegt. Nou, er zijn teksten waar ik inderdaad zeg, ik weet niet wat de tekst zegt. De doop over de doden in Korinthe. Ik heb geen idee. Daarom ga ik ook niet over Korinthe spreken. Ik heb er wel een mening over, maar ik kan er niet dogmatisch over zijn. Ik kan het uitleggen in de context en ik kan voorbeelden uithalen. Maar kan ik daar dogmatisch over? Dat is één tekst en dat is een moeilijke tekst. Maar dat zijn uitzonderingen. Er zijn genoeg teksten waar je inderdaad kan zeggen, dit zegt de Heer. En dat bent u ook voor mij gewoon, dat ik inderdaad een standpunt inneem en een stelling inneem. En zeg van, dit is wat ik vind in de Griekse tekst, in de woorden en de verbanden en de grammatica. Dit is wat er staat, want dat is wat de woorden betekenen. En zo, en dan breng ik dat. Satan heeft daar een hekel aan. Hij heeft een hekel aan dat wij helderheid krijgen over het woord. En waarom? Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Zalig zijn zij die het woord horen en het doen. Daar heeft hij een hekel aan. Maar het zijn wel de enigen die zalig zijn, die vreugdevol zijn, die gezegend zijn. Gehoorzaamheid is het laatste waar Satan vreugde aan beleeft. Als wij gehoorzamen, daar heeft hij een hekel aan. Als wij gehoorzaam zijn aan het woord, als het voor ons helder is wat de Heer van ons vraagt. Hij is letterlijk de party crasher. Hij wil niet dat wij vreugde hebben en plezier en dat we onze bekommernissen op Christus werpen. En dat die vrede Gods in onze harten gaat regeren. En dat wij in de strijd met opgeheven hoofd staan en zeggen, het is niet makkelijk, het is niet eenvoudig, maar het is van binnen glorieus. Ik zou niet in een andere strijd willen zitten. Kom maar op met dat zwaard. Een kind van de Heer die weet wat het woord zegt, kan het woord gehoorzamen. En er is geen gelukzaliger kind op aarde dan een die het woord van God gehoorzaamt. Maar waarom heeft Satan nog meer een hekel aan, of ook een hekel aan, dat het woord helder en duidelijk is? Omdat het een zwaard is dat tegen hem gericht is in onze tekst van vandaag. Het is een zwaard wat tegen hem gericht is. U mag nu meegaan voor het laatste gedeelte. Een kort gedeelte. Efeze hoofdstuk 6 vers 17. Waarom heeft Satan een hekel aan? Omdat het woord van God zo krachtig is dat hij daar niet tegenop kan. Even een historische context, een Romeinse soldaat, want dat is de context waar we zaten in Efeze. Het was het wapenuitrusting Gods die Paulus als het ware zag aan een Romeinse soldaat. En hij spreekt hier over een zwaard. Nou, een Romein had twee zwaarden, een grote en een kleinere. Een grote, dat is een algemeen voor een groot gevecht. Dat wordt vaak in Openbaring gebruikt, in de beeldspraak van de Heer Jezus. Die spreekt en het zwaard was uit zijn mond en het is... Het is een grote veldslag. Maar hier gaat het over een ander zwaard. Het gaat meer over een klein, een dolkachtig, een korte zwaard. Waar je eigenlijk een man-tot-man gevecht mee doet. Want daar was het zwaard uitermate geschikt voor. Achter het schild, met het grote schild en dan in je andere hand. Of je dan links of rechts bent, dat maakt natuurlijk niet uit. Daarin kon hij dus feitelijk ook de klappen opvangen van de boze. Of van zijn vijand. Als die over... heen kwam, of als hij in gevecht kwam van persoon tot persoon. Als daar een zwaai aankwam, dan kon hij dat keren. Met een even grote kracht als het ware. Ja, dus het zwaard was als eerste ook defensief, om de klappen van de vijand op te vangen. De schild was voor algemene bescherming, waar hij helemaal achter kon schuilen, maar voor de specifieke dingen had hij zijn zwaard. En het was vooral ook de vaardigheid van de soldaat. De vaardigheid waarmee hij zijn zwaard beheerste, hoe krachtig dat hij was. Hoe snel en behendig hij daarmee overweg kon, maakte of het een goede of een minder goede soldaat was. Vaardigheid en bedrevenheid en ervaring met het zwaard maakten het verschil tussen leven en dood soms, in hun geval. Ja. Maar in ieder geval schade. Het was een machtig zwaard, een goed zwaard voor een soldaat om een man-tot-man gevecht te kunnen gebruiken. Dat is de historische achtergrond. Maar Gods woord is het zwaard van de geest. En misschien dat we daar ook even kunnen kijken, want het zwaard van de geest. En ik heb er even voor gezet, en neem het zwaard van de geest. Want het woordje neem aan het begin van de zin geldt zowel voor de helm als voor het zwaard. En wat hier eigenlijk staat is het zwaard van de geest. Er staat niet een geestelijk zwaard. Dat is een belangrijk verschil, want wat eigenlijk dus de Paulus hier ook aanhaalt en aandraagt in de zinsconstructie is dat het zwaard heeft zijn bron, zijn oorsprong in de geest. Het is een zwaard, het woord van God, want dat is de volgende term, die bij de geest vandaan komt. Dat is de bron. Daar ligt de oorsprong bij de Heilige Geest. Het is een zwaard dat voortgekomen is uit de geest, met als gevolg dat het ook zo sterk is en het de kracht bezit van de Heilige Geest. En daar is een leuk voorbeeld van, niet exact in een parallel, maar wel op een wijze dat we kunnen gaan begrijpen hoe dit werkt, in de Handelingen hoofdstuk 6 vers 9 en 10. Maar het gaat over Stefanus, net voordat Stefanus eigenlijk naar voren gesleept wordt en uitgehoord wordt, waar hij die lange preek geeft over de dwaasheid en de hardheid van Israël. Daarvoor had hij een gesprek met de libertijnen en enigen, vers 9 van Handelingen 6. Het zat er een enige die behoorde tot de zogenaamde synagoge van de libertijnen. Dat is een bepaalde richting, nou, wat moeilijke namen. Die stonden op en redetwisten met Stefanus. Ze waren aan het redetwisten, maar wat staat er dan zo mooi? Ze waren echter niet in staat de wijsheid en de geest door wie hij sprak te weerstaan. Zie, wat je daar ziet is dat, of nu hij het Oude Testament pakt, want het was een man vol van geest, van kennis, ook van het Oude Testament, of dat het de nieuwe, dat het de Heilige Geest directe profetieën gaf en antwoord door Stefanus heen sprak, staat er niet bij. Maar het is wel hetzelfde, het is het zwaard van de geest. En wat staat er zo mooi bij? En ze waren niet in staat om hem te weerstaan. Zie, dat is de kracht van het zwaard van de geest. En Stefanus gebruikte het heel kundig. Hij was een vaardige soldaat in dit geval. Een man vervuld van de geest, maar ook toegerust, behendig met het zwaard. Maar als laatste zou ik ook uw aandacht willen richten op het feit dat het een heel precies zwaard is. Het is niet zomaar een zwaard. Als we namelijk dat lezen, het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Zo mooi, helder en compact vertaald. Dan denk je, het is Gods woord. Het is klaar, Erik, daar heb je niet veel over te zeggen, het is gewoon de Bijbel. Nee, niet helemaal. Want het laatste woord namelijk, Gods woord, het Griekse woord wat daar staat, is niet het gebruikelijke logos. Logos is eigenlijk gewoon het woord wat de algemene woord van God aangeeft. Het totaal, algemene uitspraken. Algemene gezegdes, om het zo maar te zeggen. Een algemene boodschap. Maar dat is niet wat Paulus hier bedoelt. Paulus gebruikt hier namelijk het andere woord voor boodschap, het woord rhema. Wordt hetzelfde vertaald als woord, helemaal correct. Maar hier gaat het eigenlijk veel meer over een specifieke boodschap. Een speciale boodschap. De nadruk ligt niet op algemene kennis van Gods woord, maar over speciale, en laten we het even in onze termen gebruiken, speciale of specifieke Bijbelversen. Wij noemen het versen, hè? Dat is niet geïnspireerd. Hè? Ja? Bijbelgedeelten of citaten. Ja? Misschien dat u het verschil hier wel in aan kan halen. Toen we allemaal nog jonger in ons geloof waren en nog niet gerijpt, als ik het zo mag zeggen, in kennis van Gods woord, wat we vaak hadden als we iets hoorden, dat we zoiets hadden van, het klinkt niet juist. Het klinkt niet helemaal juist, maar ik kan mijn vinger er niet op leggen. Weten we dat nog? Ja, iemand die rhema heeft, die dus als het ware het woord van God verder doorgrond heeft, die zegt van, en daar is de fout. En die heeft er een vers bij, een Bijbelvers. Zie, daarin zie je groeien dat je eigenlijk niet, in het begin heb je meer die algemene kennis, het klinkt niet juist, er moet iets mis zijn, maar ik kan mijn vinger er niet op leggen. Ah ja, maar als je gaat groeien en je weet de specifieke teksten, en je weet welke je aan moet halen, dan ben je een Stefanus en een hoek, 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 vers naar Bijbelvers, naar Bijbelvers, naar Bijbelvers. Dan zeg je, daar zitten ze fout. Of, zo zit het. Zie, directe, specifieke bijbelteksten tegen de leugen, of om de leugen te bestrijden of Satan tegen te werken. Waar zagen we dit? Bij het leven van de Heer Jezus, Matteüs hoofdstuk 4. Bij de verleidingen van de Heer Jezus in Matteüs hoofdstuk 4 zien we het Jezus praktiseren, maar we zien ook hetzelfde woord gebruikt. Het specifieke. Het is niet een algemeen zwaard van Gods woord waar Paulus mee of waar de Heer Jezus mee aan het zwaaien was. Nee, het was een heel duidelijk op maat gemaakt zwaard, zou je kunnen zeggen. Dat lezen we in vers 3. En de verzoeker kwam bij hem en zeide: wel, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Want Jezus was uitgehongerd na 40 dagen, want hij had gevast, had wel gedronken, maar hij had gevast. Maar hij antwoordde en zeide: er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Elk specifiek woord, elke zin, alles wat van belang is. En bij de volgende verleiding, wat doet de Heer Jezus? Hij pakt een specifieke tekst uit Deuteronomium. Bij de volgende verleiding pakt hij een specifieke tekst uit het andere hoofdstuk van Deuteronomium. En elke keer zie je dat hij niet een groot zwaard pakt. Nee, hij pakt het heel een. Er staat geschreven. En wat is het eindresultaat? Dat hij tegen Satan zegt: ga weg. Ga weg. En dan staat er bij Lucas, geloof ik, en Satan die ging weg. Tot de tijd er weer rijp voor was. Zo, ik maak er even een interpretatie van. Om weer terug te komen voor een nieuwe verleiding. Deze was over. Lucas hoofdstuk 4, vers 13. Zie, een specifiek woord. De Heer Jezus gebruikte specifieke teksten. Die wist welke tekst hij voor waar moest gebruiken. Hij was formidabel om te zien. Formidabel om te zien. En dit is wat wij eigenlijk moeten leren. Hebreeën 4 vers 12, die bekende tekst, dat Gods woord is levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard. En als je dan de context verder leest, wat lezen we daar ook? Het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, gewrichten en merg en het oordeel, de overleggingen en gedachten van het hart. Eigenlijk is het wat hier staat, dat de Bijbel zo scherp is, als een tweesnijdend zwaard, van specifieke teksten wordt in ons hart als oordeel gebruikt of als spiegel gebruikt om ons te laten zien wat er in ons hart omgaat. Intenties, overleggingen. Zo vlijmscherp is het dat het als het ware in ons hart scheiding kan maken daarin. Dat is niet een algemene kennis van Gods woord. Dit zijn de specifieke versen. U heeft dat ook meegemaakt toen u dingen las. Werp al uw bekommernissen op God. Dat was niet een algemene uitspraak. Dat zijn specifieke Bijbelteksten. Weet u mensen, hoe vaardiger wij worden in onze bepakking. Hoe vaardiger wij groeien in onze kennis van Gods woord. Dan moeten wij ons erop toeleggen om inderdaad ook te gaan begrijpen wat specifieke teksten zeggen en waar we die voor kunnen gebruiken. Dat wij inderdaad de wapenrusting en het zwaard, de rema, de specifieke teksten kunnen gebruiken in de aanval die er is. En niet een algemene statement neerleggen. Maar hoe beter wij het zwaard leren gebruiken, hoe beter wij leren zien dat het hier gaat over het woord van God in specifieke omstandigheden, in unieke plaatsen, in unieke momenten, dat de Bijbelversen terugkomen en voortrollen. En als je de verleidingen van Satan hoort en hij klaagt aan, wat we bijvoorbeeld als voorbeeld, waar we vanochtend mee bezig mochten zijn, met het opschrijven van, dan klaagt ons hart ons aan. Dan klaagt Satan ons aan. Dan moeten wij ons verankeren in het kruis van Christus en zeggen: nee, hij is voor ons gestorven. Waar is anders onze hoop? En dan zijn er speciale versen. En toen hij begon over de Heer Jezus heeft het verscheurd. Toen ging ik naar mijn Bijbeltekst, Colossenzen 2, vers 13. Hij heeft het bewijsstuk uitgewist. Een specifieke tekst. Op dat moment kwam die bij mij binnenrollen. Dank u wel. Om mij te bemoedigen en te krachtigen. Dat was mijn zwaard. Uitgewist. En de aanval van Satan afgeslagen. Ik heb hem vlak bij Jacobus liggen. Is dat Jacobus? Nee. Ik kwam in één keer een Bijbelvers bij mij binnenrollen en ik heb hem er niet bij gezet. Bied weerstand, het is Petrus of het is Jacobus. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. In de NBG. Mensen, als wij ons zwaard. Even. Suggesties? Wel? Dan ging mijn oog eroverheen, want ik heb hem onderwerpt u aan God en biedt weerstand aan de duivel. Hij zal van u vlieden. Dankjewel. Ik heb hem erbij open liggen. Ik miste het met mijn oog. Nader tot God. Bied weerstand met het zwaard wat hij ons gegeven heeft. En wat is de belofte? Hij zal van u vlieden. Hij zal van u vlieden. Er is het woord van God wat u in uw handen heeft. Berg dat op in uw hart. Het is fijn om het boek in handen te hebben. Maar wat is het een machtig wapen om het in uw hart te hebben? Mag daar ons streven zijn. Mag daar ons streven zijn. Vader, wat heeft u doorheen deze bepakking, doorheen deze wapenuitrusting ons veel gegeven? Heer, vandaag was het inderdaad ook te zien wat we voorgeschoteld hebben, Heer, hoe de aanval op uw woord is en hoe wij in de praktijk van ons leven daar nog zo kwetsbaar voor zijn. Leer ons om ook kritisch te zijn naar onszelf, naar onze houding, naar uw woord. Hoe wij uw woord gebruiken, hoe wij uw woord benaderen, hoe wij uw woord uitleggen, hoe wij uw woord in de praktijk gestalte geven. Mogen wij ontzag hebben voor uw woord. Ontzag hebben voor uw woord, Heer. Mag het in ons hart opgeslagen worden, memoriseren, of inderdaad de intenties van die tekst, Heer, in onze eigen woorden kunnen citeren en herhalen in het gevecht, Heer, waarin we zitten. Maak dat ons zwaard voor een ieder hier, Heer. Maak dat het zwaard gescherpt wordt en dat wij vaardig worden, Heer, om het te gebruiken. Voor de listen van Satan. Heer. Wees ons zo nabij in onze strijd. En als hier mensen zijn, Heer, die nog in het koninkrijk van Satan zitten, die niet wederom geboren zijn, die hun geloof en vertrouwen nog niet op de Heer Jezus Christus hebben gesteld, wilt u in hun werken, Heer, dat zij zich toevertrouwen aan u, dat zij hun hart aan u geven, dat zij zich openstellen aan u, dat zij hun voeten zetten voor u, Heer Jezus, dat zij buigen voor u. Het is vandaag de dag van de verlossing. Het is vandaag de dag dat ze tot u mogen komen en moeten komen, Heer, want het is een opdracht om te geloven in de Heer Jezus Christus. Wilt u genadig zijn, Heer, of het nu jongeren zijn of ouderen. Heer, wilt u met uw verlossende genade daar zijn, zodat zij ook het zwaard mogen krijgen en met ons mee mogen gaan en van ons mogen leren hoe het vaardig te gebruiken in de strijd. En we weten, Heer, als zij die uit de duisternis komen in het licht geplaatst worden door u, Heer, dat de duisternis nog lang na zal zinderen in hun leven. Dat Satan zijn kinderen niet zomaar loslaat, als ik het zo mag zeggen. Mogen ze dan ook toegerust worden door u, Heer, en door ons, om dat zwaard heel eenvoudig te gebruiken. En dan bedoel ik niet, Heer, dat wij de bron zijn van de toerusting, maar dat u door ons heen werkt om elkander toe te rusten. Dit brengen wij zo bij u, Vader. Dank u voor deze tijd, voor de heerlijke tijd van aanbidding, het avondmaal en de prediking. Mag er ook een gezegende tijd van fellowship zijn, voor de glorie van uw naam. Amen.